Hallo en welkom bij aflevering 245 van de Anoniem Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze hebben genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefste doen, met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Ellen Jansen. Normaal heb ik hier een bio waarin ik precies zeg wat de gast heeft opgestuurd naar mij, zodat ik niet verkeerde dingen zeg. Maar ik heb een opdracht van Ellen gekregen en die lees ik even op. En qua bio heb je mij al meerdere keren aangegeven dat je meer spontaniteit zou willen. Dus het eerste waar ik aan denk, maak een eigen bio voor mij en spreek die zonder in te studeren in. Gewoon wat er op dat moment in je hoofd zit en je denkt aan mij en mijn ondernemerschap. Voorbereiden op dit soort dingen vind ik dus echt een bitch. Want dan wordt het een ingestudeerd riedeltje en als ik ergens niet goed in kan, puntje. Oké, daar gaat-ie. Ik heb niks op papier staan. Ellen volg ik al een tijdje en is een ondernemer, maar ook een wereldmens met ontzettend veel energie en positiviteit die ze met haar camera weet te vangen. De video's die ik volg zijn voornamelijk via Instagram, stories, maar ook tegenwoordig met haar LinkedIn positiviteit video's. Zeg ik niet goed, hè? Maar ook met haar LinkedIn liefde video's. En ze is een ondernemer die bezig is met video meer aan te geven en ze helpt bedrijven met social media. Ik heb enorm genoten van het gesprek, de energie en ook de ideeën die ik voor me zie, wat ze nog meer zou kunnen doen met video voor bedrijven die duurzaam werken en voor bedrijven in de regio Achterhoek. Ga genieten van dit gesprek met Ellen en veel plezier. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
Ik zit in een wonderschoon huis in Ulft. Het huis heb ik al heel vaak gezien van binnen. Op allerlei video's en foto's. De honden liggen op de bank.
Ja.
En nu vraag je natuurlijk al welk huis is het. Ik zit bij Ellen Jansen. Of voor de twitteraars, El Jansen.
Yes.
De kachel brandt. Rem is messen aan het snijden.
Ja.
En wij zitten aan tafel voor ons gesprek. Een gesprek waar ik al lang naar uitkijk.
Daar zitten we dan.
Eindelijk.
Ja.
En dat komt omdat ik je natuurlijk al heel lang volg, maar ook gewoon door je tomeloze enthousiasme, energie en drama in je video's.
Drama, ja.
Dat is een ding. Het drama van jou. Over, ja, ik ben een man, dus ik heb niet. Dus is niet het goede. Het goede woord, maar ik heb niets met lippenstift zelf. Maar ik kan zelfs naar je video's kijken over lippenstift.
Nou, fantastisch. Dat is toch wel een heel mooi compliment.
Het is toch echt lachen hoe je ermee omgaat. Het is, en voor mij is het ook. Proberen om daarvan te leren. Want ik vind het heel erg ingewikkeld om ook zo te doen.
Ja, ja, ik denk ook dat het gewoon iets is, het zit in je. Of tenminste, bij mij zit het blijkbaar in mij.
Ja. Yeah.
Want ik voer geen toneelstukje op of zo. Dit is gewoon En natuurlijk, ja, die drama, ja, die gooi je er wel eens in. Want dan denk je, ach ja, wat de hel. Maar ja, het is wel gewoon wie ik ben. Ja.
Ja, en tegelijkertijd denk ik wel, op video is het goed om ietsje. Niet te acteren, maar wel de emoties ietsje aan te
dikken.
Mm-hmm. Ja, precies. Omdat het is anders, wordt een video zo vlak. En door iets meer emotie in te brengen, wordt die veel minder vlak. En ik heb nogal de neiging om vrij vlak te zijn. Dus ik probeer te leren van je video's.
Heel goed, heel goed.
Dat is niet goed, hoor. Ik leer van je video's.
Top.
En jij woont in de Achterhoek, net als ik.
Ja.
Zou graag meer willen werken met bedrijven in de Achterhoek.
Ja.
Zei je net.
Ja.
En je bent ook hier geboren en getogen.
Mm-hmm.
Naar de MAVO gegaan.
Oh, je hebt echt... Ja, dat klopt.
Ik doe mijn huiswerk.
Ja.
Overigens, dit is een LinkedIn-profiel. Het is niet heel ingewikkeld, maar ik doe echt mijn huiswerk. En uiteindelijk ben je naar het Graafschap College gegaan om een managementassistentenopleiding te doen.
Mm-hmm.
Wat was daar de overgang? Waarom heb je daarvoor gekozen?
Simpelweg omdat het een hele brede opleiding was. Ik had geen idee wat ik wilde met mijn leven. Echt geen flauw idee. En ik had zoiets, weet je, als ik dat ga doen, dan kan ik eigenlijk nog alle kanten op. Want dan krijg ik en management skills mee, mocht ik daar iets mee willen doen. En alle basic dingen die je gewoon überhaupt krijgt. Want het was MBO en HAVO in één. Dus dan heb je gewoon een heel breed scala van, nou oké, dan ga ik misschien vanuit daar wel eens vinden wat ik dan wil. Nou, dat was niet het geval.
Ja, toen je dat zo zei, dacht ik van, oké, dan ben ik wel benieuwd. Weet je nu wat je wil?
Ik weet nog steeds niet wat ik wil. Ik ben nog steeds iemand die denkt, later als ik groot ben. Dus ja.
Je bent al wel redelijk groot.
Ja, dat klopt.
En dat is niet onaardig bedoeld?
Nee, dat weet ik.
Ja. Managementassistent, dat is, ja, je zegt al, dit is, je kan alle kanten op. En je gaat dan de toeristische kant op.
Ja.
Waarom dat dan?
Omdat reizen... Daar kwam het uiteindelijk op neer. Reizen, fantastisch. De wereld zien, culturen zien, genieten van de natuur. Het organiseren kwam toen al wel een beetje. Dus toen ben ik dat inderdaad gaan doen op hbo-niveau. Omdat ik dacht, nou ja, ga ik weer een stapje hoger. Krijg ik weer te maken met allerlei, ook weer management dingen, et cetera. Maar meer toegespitst dan toch ook op reizen. Want dat is prachtig. Dus op die manier ben ik daar toen naartoe gegaan. Ja.
En heb je veel gereisd sindsdien?
Ja. Ja, niet zozeer vanwege die opleiding. Maar ik wilde gewoon zelf meer van de wereld zien. Het begon bij mij enorm te kriebelen. Omdat ik vanuit mijn zwager eigenlijk, die ging op een gegeven moment overal en nergens naartoe. Dat ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dus we hebben een heleboel al van de wereld mogen zien. Ja.
Wat is de meest bijzondere plek die je hebt gezien?
Ik denk, waar mijn hart ontzettend ligt, is op de Seychellen. En dan bij Rita met haar nu volgens mij 36 honden. En daar ben ik mijn hart ontzettend verloren. Ja. Ik heb een heleboel mooie dingen. Weet je, we zijn Azië, Afrika, Amerika, een heleboel. Maar zij heeft mijn hart met haar honden, heeft ze die echt veroverd. Ja. Ja.
Je bent daar nu 2 keer geweest?
Mm-hmm.
Ja.
Klopt. Ja.
Ik volg je.
Ja. Ik zou heel graag nog heel vaak terug willen. Maar het is toch wel een behoorlijke reis die je moet maken.
Ja.
Het scheelt me, mijn broer gaat zo dadelijk in Kenia wonen. En dan is het nog maar 4 uurtjes vliegen. Dus dan de kans dat we er dan weer eens een keertje naartoe gaan zitten dik in.
Want hoe vaak moet je dan overstappen als je naartoe gaat?
Of dat valt nog wel mee. Okay. Het is, vanuit Nederland ga je over het algemeen richting Kenia of Abu Dhabi. En dan vlieg je door richting Seychelles.
Okay.
Maar dan land je op Mahé en dan moet je nog met een boot. En dan moet je met nog een boot. En dus voordat je bij haar op het eiland Ladik bent, ben je wel eventjes wat verder.
Hoeveel uur?
Ik denk van deur tot deur is het minimaal 24 uur als je mazzel hebt. Ja.
Nou goed, dan heb je ook wat.
Ja, oh ja, oh ja.
Blauwe zee, witte stranden.
Het paradijs.
Ja.
Echt het paradijs. Ja.
Ja. Ja, dat is wat ik van de foto... Die honden, dat weet ik natuurlijk ook van de video's. Maar wat ik van de foto herinner is vooral die omgeving.
Mm-hmm.
Ja,
ja.
Supermooi.
Ja.
Maar na je opleiding heb je niet echt veel gereisd voor je werk.
Nee. Nee. Toen moest ik op een gegeven moment een stageplek gaan vinden. En ik wilde dat in principe gaan doen bij een tour operator. Maar ik kwam terecht in een hotel in Winterswijk. En vanuit daar ben ik eigenlijk... Is het allemaal gaan rollen. Want dat hotel stond toen gewoon op zich. Dat was Hotel Frederikshof. Dat werd toen overgenomen door Golden Tulip. En de manager die destijds die hele overgang in werking heeft gezet, had zoiets van, jij moet hier weg. Jij moet naar een van de grotere hotels die we hebben. En dat was destijds Doorwet. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En daar ben ik begonnen als Banquet Reservations medewerker. Dus zorgen
dat... betekent dat?
Ja, precies. Zorgen dat alles wat binnenkwam aan zakelijke handel eigenlijk, en de grote privéboekingen zoals familieweekenden, dat soort dingen, dat kwam bij mij terecht. En ik moest dan zorgen dat vanuit mij de zalen klaar werden gezet. Dat ze in de keuken wisten wat het menu zou worden. Dat de huishouding wisten hoeveel de kamers er schoon moesten worden gemaakt. Nou ja, eigenlijk, jij bent het middelpunt van alles wat aangestuurd moet worden.
Ook contact met de klant dan?
Ook, okay. Ja. Ja, want die komt met de reservering bij jou binnen.
Maar niet de sales dus eigenlijk.
Interne sales kwam er op een gegeven moment steeds meer ook gewoon bij. Want dat is natuurlijk wat wel een beetje het gezicht van de zakelijke markt binnen je bedrijf. Dus vanuit daar is dat gaan rollen. En in Doorwerth kwam ook het voetbal erbij. En mijn toenmalige manager deed dat. En die vond het echt helemaal niet leuk. En ik zat bij elk telefoontje. Oh, wie heb je aan de telefoon? Oh, super tof. En wanneer komen die hier? En weet je wat? Dus ik werd er helemaal blij van. En zij had echt zoiets van, wat? Helemaal toen op een gegeven moment ook SDOUC, dat is hier de plaatselijke club naast de Ulster Boys, die belde op een gegeven moment en ze was aan het spellen. En welk team ook aan de telefoon? SD? En ik dacht, wat? OUC? Ik denk, ik ga niet menen. Dus kregen we gewoon Ulft in het hotel. Maar we kregen ook heel veel, zoals Jong Oranje kwam altijd. En allerlei teams vanuit over de hele wereld. Een paar ook heel veel mee samengewerkt. Fantastisch team. Maar ook bijvoorbeeld in ADO Den Haag. Of nou ja, noem allemaal maar op. De Graafschap. En toen is mijn hart ook harder gaan kloppen voor het voetbal zelf en dat organiseren.
Maar dat was er wel dus, het voetbalgevoel.
Ja, nou, ik ben wel opgegroeid met een voetballende vader, een voetballende broer. En het was altijd als Nederlands elftal moest spelen, zaten we met mijn zus en mijn moeder en iedereen lekker eten erbij en wat te drinken erbij. Dus het was altijd als voetbal op was een dingetje. En zondagavond om 7 uur koffie drinken met wat lekkers. Dus het heeft altijd wel een plekje gehad in mijn leven. En ja, toen is het echt helemaal, toen ik eenmaal mocht gaan werken met die teams, is het helemaal losgegaan. En zat ik echt alle voetbalwedstrijden, alles te kijken. Op de zondagavond 7 uur ook gewoon alles. Dus ja, toen werd het even helemaal gekke werk. Ja.
Maar zelf niet voetballen?
Nee, ik heb altijd gehandbald. Ik vind handbal toch wat stoerder. En dat is natuurlijk wat harder. En daar hield ik toch meer van. Dus, ja.
Harder?
Ja joh. Je staat natuurlijk op een veel kleiner veld en je hebt veel meer contact met elkaar. Het is veel fysieker. Met voetbal mag je elkaar natuurlijk bijna niet aanraken. En met handbal is dat even wat anders. Dus ja, ik vond handbal helemaal geweldig. En nog steeds als ik het zie. En als ik ook zie hoe ver de dames zijn gekomen, vind ik echt geweldig. Ja, echt heel tof.
En dan zag je allerlei die bijeenkomsten voor die voetballers dus daar op de Wageningse Berg?
Ja, dat daarna. Ja.
Want hoe kom je dan daar terecht?
Toen ik in Doorwerth begon, was Doorwerth en Wageningen was eigenlijk één, de Wageningse Berg. Maar de Wageningse Berg was toen al heel erg verouderd. Dus op een gegeven moment werd dat ook afgestoten. Maar dat was wel altijd, als ik toen nog in Wageningen wel eens ging werken, dan kwam ik langs de berg, ook het stadion. En dat had altijd dat ik dacht, oh mijn god, wat is dit mooi dat dit er nog is. Dat het niet plat is gegooid en er al huizen staan of whatever. Het staat er nog gewoon. Dus dat had altijd al een plekje in mijn hart wel. Dus op een gegeven moment werd de Wageningse Berg plat gegooid, tenminste het hotel. Werd er een nieuw hotel neergezet. En toen begon het bij mij überhaupt natuurlijk al wel te kriebelen. En toen werd ik ook gevraagd van, kunnen wij eens gaan praten vanuit die man die er toen op zat. Van, goh, hè, wellicht kun jij hier aan de slag gaan. En dat was wel even een dingetje, want Doorwerth, daar lag wel echt mijn hart. Daar gaf ik echt alles aan. En als er voetbal was, als er een team was, wilde ik het liefst 24 uur per dag gewoon rondhobbelen. Gewoon om te genieten van alles wat gebeurde. En weet je, 5 minuten geleden hebben we dit afgesproken. Oh, het wordt nu toch weer omgegooid. En zo dat schakelen constant, vond ik echt helemaal geweldig. Maar ja, toen kwam dus de vraag, wil je dat gaan doen op de Wageningse Berg? Ja. Ja, en hoe mooi is het dan om dat stadion waar niks meer gebeurd was in al die jaren, waar het veld echt, nou, kan echt niet meer, je zou je enkels erop breken, om daar weer iets moois van te maken en daar weer leven in te brengen. Dus ja, toen ik die vraag kreeg, heb ik daar heel even over moeten nadenken en ik had echt zoiets, ja, ik moet dit doen. Ik moet dit gewoon gaan doen, want als ik het niet doe, krijg ik daar gewoon spijt van. Dus ja, dat heb ik helaas 1,5 jaar. Het heeft te kort geduurd, maar de organisatie waar ik in zat, dat voelde toch niet goed bij mij. En vanuit daar ben ik dan ook gaan ondernemen eigenlijk. Maar
wat hebben zij dan het veld vernieuwd allemaal?
Ja, okay. Ja, we hebben toen het hele veld is helemaal uitgegaan, heel veld erin gelegd. En dat was wel echt een enorm trots moment.
Want de tribune en zo, die zijn wel gebleven?
Ja. Dat is allemaal gebleven. En er zijn ook plannen voor me, die zijn al jaren voor, om Future Center Wageningen, als ik het goed zeg. Die wilden eigenlijk daar helemaal weer iets moois van gaan maken. Maar tot nu toe zijn die plannen nog steeds, ja, is het niet doorgegaan en ligt het eigenlijk nog zoals het lag toen ik de afscheid van Nam. Ja, er is wel wat gebeurd, maar niet dat Future Cent Wageningen, dat staat er niet. Nee.
Oké, en dan ga je voor jezelf beginnen.
Ja.
Als zakkenhostess.
Yes.
Want wat is... Oké, het loopt in de organisatie, maar wat is het dan... Dat je die keuze doorzet om voor jezelf te beginnen. Niet weer terug te gaan naar Doorwerth bijvoorbeeld of naar een ander hotel.
Ja, weet je, de teruggang naar Doorwerth vond ik zo weer... Heel veel mensen hebben dat gevraagd. Vond ik gewoon, nee, dat kan niet. Ik ben daar uitgestapt en daar heb ik afscheid van genomen. En zou ik het heel raar hebben gevonden om die stap weer terug te maken. Dus duidelijk zoiets, dat ga ik niet doen. En op een gegeven moment toen ik bij de mannen waar ik mee samenwerkte qua voetbal ook was aangegeven van, joh, hè, ik zit niet helemaal lekker hier op mijn plek en ik zit te denken hoe en wat. En die hadden ook zoiets van, joh, als jij ermee stopt, laat het weten. Want dan kunnen we eventueel gaan samenwerken op een andere manier. En daarom is eigenlijk dat ik dacht, weet je wat, ik ben hier zo ongelukkig. Ik pak mijn spullen en ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En ik zie wel waar het schip strandt. En ja, dat is nu in juni, is dat 5 jaar geleden dat ik die stap heb gemaakt. Ja.
En je kreeg gelijk werk?
Ja. Ja.
Dus, die teams zochten gelijk contact met je na tijd?
Nou, niet de teams, maar de mannen die, laat maar zeggen, die ertussen zaten en allerlei dingen reageerden. Ik was eigenlijk degene die, als zij aan het veld stonden omdat er een wedstrijd was en er kwam een team aan op Schiphol, dat ik richting Schiphol ging om die teams op te halen. Of zij stonden juist op Schiphol, dan regelde ik dat alles bij de wedstrijden geregeld was. Of ze hadden aanvragen en er moest een veld bekeken worden, dan ging ik kijken of het veld er wel goed bij lag. Dus het was eigenlijk, ik werd een beetje ingeschakeld wanneer nodig. En ik had een hele mooie samenwerking met een bedrijf vanuit Engeland die allemaal teams naar Nederland toe haalde. En dat waren dan teams vanuit scholen, dus dat waren allemaal wat jongeren. En die wilde dan naar Nederland en die wilde trainen bij Ajax en die wilde een wedstrijd spelen tegen ADO Den Haag, tegen de jeugd. Of die wilde. En dat regelde ik dan ook voor hun. Dus dat waren in ieder geval de samenwerkingen die ik daar toen in had.
Want je zegt had en je praat in de verleden tijd. Is het voorbij?
Ja, 100% voorbij wil ik niet zeggen. Ik word hier en daar nog wel eens gevraagd. Maar in die tijd ben ik ook begonnen met Business & Bubbles. En ja, dat, toen ik daarmee begon, dacht ik, oh, maar dit is het eigenlijk nog meer. En dit is eigenlijk echt waar ik mijn geld ook mee wil gaan verdienen. Dus ja, ik word nog wel eens gevraagd voor dingen, maar dan is het wel voor mij echt de afweging. Oké, kan dat met Business & Bubbles? Past dat? Zo niet, sorry. En zo wel, pak ik het met alle liefde op, want zo gauw ik weer met iemand in zo'n organisatie begint te praten over voetbal, dan begint het ook meteen weer helemaal te kriebelen. Dat ik denk, oké, wanneer gaan we beginnen? Dus dat is echt heel stom, dat gevoel. Ergens heb ik grotendeels afscheid van genomen, maar als iemand dan weer komt met een vraag, dan denk ik, oké, kom maar door, wanneer gaan we beginnen? Dus het is ondernemen, het is een dingetje.
Dat weet ik niet. Waarom sluit je het loket gewoon niet helemaal?
Ja, die vraag stel ik mij ook wel eens. Waarom doe ik dat niet helemaal? Ik kan het je antwoord nog niet vertellen. Omdat ik nu nog wel eens aanvragen krijg en ik merk dat het toch wel ergens nog zit, kan ik er nog niet 100% afscheid van nemen.
Lijkt het je ook af in Business & Bubbles?
Nee, want dat heeft mijn grootste voorkeur. Dus als het niet strookt met wat ik doe op dat moment voor Business & Bubbles, want soms betekent dan dat je een week of 2 weken weg bent, dan doe ik het gewoon niet. Weet je, als het iemand is die zegt, joh, ik zit nu tot hier in het werk en er komt een team aan, kun jij ze opvangen? Of ik moet een veld gaan bekijken en ik heb er nu geen tijd voor, wil jij dat doen? Dan doe ik dat met alle liefde, nog steeds. Ja, als dat past, ja. En weet je, op die manier leer je ook weer andere mensen kennen. Dus het is altijd goed. Maar ja, de vraag, waarom heb je er nog geen afscheid van genomen, die komt bij mij ook wel met regelmaat, dat ik denk, waarom heb ik dat nog niet gedaan?
Want hoe lang is het nou ongeveer dat je Business & Bubbles eigenlijk voorrang geeft?
Dat is eigenlijk toen ik het helemaal alleen ben gaan doen. Want ik ben het begonnen met iemand anders. Toen zij afscheid nam, toen... Ja, dat is voor mij... Ja, Rianne heeft voor mij toen geen betere keuze kunnen maken. Op dat moment dacht ik wel, oh nee, en nu dan? Maar het is het beste wat ze heeft kunnen doen. Want dankzij haar beslissing ben ik alleen doorgegaan en ben ik er echt goed geld mee gaan verdienen. Dus ja... Het is voor mij alleen maar goed geweest.
Want hoe lang heeft Rianne het gedaan met jou?
Een jaar.
Ja, precies.
Ja.
Zoiets dacht ik ook.
Ja.
En waarom is zij ermee gestopt?
Omdat zij ook zoiets had van, ik wil met Ibiza mee aan de gang. Want dat was natuurlijk haar core business. En in dat jaar dat wij dit hebben gedaan, hebben we puur opgebouwd. Puur een portfolio gemaakt, niks verdiend. En zelf er heel veel in gestopt. En zij had op een gegeven moment ook zoiets, ja, Ibiza is toch gewoon mijn ding. En we verdienen er nu nog niks mee. Dus neem ik daar afscheid van. En ik had zoiets van, volgens mij hebben we juist iets heel moois opgebouwd in een jaar. En ik wil dan doorzetten om te kijken wat ik er dan alleen uit kan gaan halen. Ja, en dat is een hele goede beslissing geweest, blijkt achteraf.
Want wat veranderde er vooral op dat moment dan?
Ja, sowieso, je hebt natuurlijk alleen alles in handen. Ik hoef met niemand meer te overleggen. Ik ben niet meer afhankelijk, want zij zat natuurlijk ook met regelmaat in Ibiza, van wanneer kunnen we iets inplannen? Want het is gewoon ik en degene waarmee ik een gesprek heb. Dus dat was voor mij echt een enorme vrijheid. En ik wist dat er bepaalde dingen waren die zij in eerste instantie niet wilde. En ik zoiets had van, nou, ik vind als zo'n aanvraag binnenkomt, vind ik dat goed. Dus daar hoef je dan geen rekening meer mee te houden. Want het is gewoon, oké, wat wil ik? Wil ik in zee gaan met die persoon? Ja, dan ga ik dat doen. En zo niet, dan doe ik het niet. Dus die vrijheid was heerlijk. Ik mis wel eens iemand om mee te sparren, want dat was natuurlijk wel fantastisch, dat je gewoon samen gaat zitten en oké, wat gaan we doen? Dus dat mis ik wel. Maar voor de rest is het heerlijk om gewoon helemaal je eigen ding te kunnen doen. Ja.
Dus als je, er zijn natuurlijk veel ondernemers die een bedrijf beginnen met een partner samen. Dat is voor jou dat je dit mensen niet meer van toepassing. Je zegt van, oké, ik doe het liever alleen.
Zoals ik er nu in sta, ja. En ik zeg niet dat dat niet kan veranderen. Maar ik merk dat die vrijheid wel echt heel erg fijn is. Mm-hmm.
Wat is het wat je vooral doet in Business & Bubbles?
Wat ik vooral doe is, ik ondersteun die bedrijven social media technisch en video's maken.
Wat houdt dat dus, in, technisch ondersteunen?
Nou ja, als zij zoiets hebben van, het is voor mij nu een bijzaak, want eigenlijk, nou ja, we hebben het net al heel even kort over gehad. Ja, het is gewoon voor een bedrijf veel werk om dat allemaal te doen en bij te houden, et cetera. En ja, ik draag daar nog steeds aan bij van wat voor content gaan we plaatsen, et cetera. Maar je helpt ze ook wel weer om te zorgen dat ze er niet echt mee bezig moeten zijn op het moment. Ze hoeven niet per se te reageren. Ze hoeven niet per se alles te liken. Ze hoeven niet te posten 's avonds om 9 uur of weet ik veel wat. Als zij thuis zijn, zijn zij thuis. Hoeven zij er niet mee bezig te zijn, dan doe ik het. Dus dat is iets wat ik heel leuk vind om te doen. Maar video's maken vind ik veel leuker om te doen. Dus dat is wel een switch die ik meer en meer aan het maken ben ook. En zoals bedrijven met vlogs, en dat mag ik dan nu ook bijvoorbeeld doen met een bedrijf voor zonwering. Ja, dat soort dingen vind ik heerlijk om te doen. En of het nou vlogstijl is of ik sta voor de camera en iemand anders gaat het editen, vind ik ook prima. Dat zijn nu aanvragen die ook wel komen van, nou ja, weet je, wil jij meer presenteren? Ja, prima, vind ik helemaal goed. Ergens vind ik het natuurlijk het leukste om het zelf te editen en er zelf iets van te gaan maken. Maar ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met mensen in gesprek te gaan. En of dat nou is zo op deze manier zoals wij hier zitten, of met een camera erbij. Ja, kom maar door. Ik heb het gevoel dat ik, ja, je gaf mijn enthousiasme al aan, dat ik dat naar buiten kan halen bij mensen. En dat is iets wat ik gewoon heel leuk vind om te zien. Dat mensen in het begin zoiets hebben van, oh god, weet je, wat gaat er allemaal gebeuren? En dat doordat jij relaxed bent en enthousiast bent, dat iemand anders ook gewoon relaxed en enthousiast wordt over hetgeen wat we gaan doen. Dus dat is wel echt heel erg mooi als je dat ziet veranderen bij iemand in een hele korte tijd. Ja.
En dat is je live vlogging. Toch, had ik dat goed gezegd?
Serious.
Serious vlogging,
serious
ja.
Vlogging, ja.
Ik zei,
nou ja,
ik
dat
zei
is,
het aan mijn hoofd, hè, dus
ja.
Sorry.
Ja, dat is weer waar ik, ja, zie je, ja, de ondernemer, je bent gewoon met van alles bezig. En dit was iets wat tijdens een van mijn ritten, toen de tijd voor de Kamer van Koophandel, dat mensen zeiden, je moet dit gaan doen, dat is super tof als je het op die manier doet. En je moet de URL claimen, want als jij het niet doet, dan doe ik het. En toen dacht ik, ja, oké, daar ga ik mee aan de gang. Maar dat was meer het interview van mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt. Of iets bijvoorbeeld helemaal hebben omgegooid. Maar ik heb ook gesproken met Marieke. Zij zit in de depressie. Zij heeft borderline. Ik heb met Kalini gesproken. Zij is verkracht in haar eigen huis. Door iemand die ze kende. En ik heb met Misha gesproken. En hij heeft PTSS naar aanleiding van misbruik. Seksueel misbruik in zijn jeugd. En dat zijn natuurlijk hele heftige gesprekken. Maar ik merk bij alle drie dat het bij hun zo'n impact heeft gehad om er eindelijk eens over te spreken met iemand. En dan ook nog met een camera, dus ook nog op social media. dat is wel heel mooi om te zien. En zoals helemaal ook met de Michel, die is eigenlijk altijd anoniem geweest. En sinds wij dat gesprek hebben gehad, heeft hij natuurlijk met zijn gezicht op social media gestaan, et cetera. En is hij daar heel open over gaan praten, ook op social media. Hij heeft zijn eigen naam nu ook aan zijn handle gegeven en zo. En hij kan er nu over praten. En hij krijgt daar hele mooie reacties op. En daar ben ik heel blij mee, want het kan natuurlijk ook de hele andere kant op gaan, dat mensen heel vervelend op reageren. Maar in zijn geval is dat echt heel mooi opgepakt. En ik hoop ook, dat is wel iets waar we nu over praten, om daar een deel 2 van te gaan maken. Want we zijn nu een jaar verder. 8 maart, volgens mij was het een jaar geleden, of 9 maart. Dus ja, dat hoop ik dat hij binnenkort zoiets heeft van, oké, ik wil daar nu over verder praten, want er is zoveel gebeurd in het jaar.
Het is nu 13 maart?
Ja.
En is dat dan iets wat je om niet doet? Of heeft iemand je daar opdracht voor gegeven?
Nee, dat is ook weer iets wat ik heb gedaan puur uit liefde. En dat kost me heel veel tijd en heel veel energie, sowieso zulke gesprekken. Lou. De hond begint te blaffen. Het kost me heel veel tijd en heel veel energie om dat op te pakken. Maar het doet me zoveel goed om te zien hoeveel goed dat die persoon heeft gedaan. En ik heb dat ook wel geprobeerd om te kijken van, oké, met wie kan ik om tafel gaan om dat wel in de markt te zetten. Maar dan kom je toch ook heel vaak bij stichtingen terecht die daar financieel gezien gewoon geen budget voor hebben. En dat was wel heel erg moeilijk om daar iets verder mee op te zetten. Dat heb ik wel gemerkt. Het is natuurlijk niet commercieel. En dus ja.
Ja, stichtingen zijn zichzelf natuurlijk, hebben ook een commercieel belang en hebben ook middelen.
Klopt.
De vraag is natuurlijk, waar besteed je het aan?
Ja. En op dit moment heb ik nog niet de juiste stichting dan gevonden die daar geld in wil investeren om daar op die manier video's voor te maken. Dus dat is ergens wel jammer. En ergens merk je ook, weet je, zulke gesprekken, het is echt heftig. En ik neem het ook gewoon mee, want ik wil ook, zover ik dat kan, die mensen nu nog steeds ondersteunen. Dus dat is ook weer zoiets dat je denkt, ja, is het dan iets wat je echt heel vaak kan gaan doen? Of ga je daar op een gegeven moment oogkleppen dat je denkt, oké, tot hier niet verder. Maar dan is het ook weer, wil je dat dan wel? Want ik vind het heel mooi om die mensen ook te kunnen blijven volgen in wat ze doen. En gewoon is met de regelmatige vraag, hoe gaat het nu met je? En dit is er gebeurd in jouw leven. Wat heeft het nu voor impact gehad? En dus ja. En dat is dus iets wat ik nu te weinig doe. Maar puur ook omdat ik er niet voor betaald krijg. En het duurt me gewoon. Het zijn uren die ik ook had kunnen besteden aan iets wat wel betaald wordt. En dat is zo jammer dat je geld moet verdienen. Want als ik geen geld hoefde te verdienen, dan zou ik dat soort dingen hele dagen doen. Maar ja, goed. Hè?
Maar goed, je verdient je geld dan met het video's maken met of voor bedrijven.
Ja.
En, toen had je dat zo'n serie voor de Kamer van Koophandel.
Mm-hmm.
Innovatie toppers, wat was het ook weer?
MKB Innovatie Top 100.
Precies, dat was hem. En komt dat soort projecten vaker op die manier voor?
Ja, nou ja, toen in ieder geval wel. Ook voor scholen bijvoorbeeld. Dat ze kinderen die nog zaten te twijfelen hoe en wat, hoe gaan we dat oppakken. Of kinderen, nou ja, dat waren dan al wel ouderen natuurlijk, 18 plus. Bijvoorbeeld met een docent in de auto te zetten en te kijken van, oké, hoe gaan we dat doen? Of bedrijven die zeiden van, mijn medewerkers werken in Alkmaar, maar ze zitten ook in Weert. Ze kennen elkaar niet. Ze hebben wel een soortgelijke functie. Waarom zetten we die niet bij elkaar in de auto? Om te kijken hoe die van elkaar kunnen leren. Dus dat soort dingen heb ik wel inderdaad in meerdere settings gedaan. Maar ik ben zelf heel erg van het duurzaam tegenwoordig. En ik heb ook zoiets, dan zit ik elke keer in een auto. Dus dat strookt eigenlijk ook niet meer bij wat ik doe. En een heleboel mensen stapten bij elkaar in de auto om gesprekken te gaan voeren en interviews te gaan doen. Dat ik dacht, voor mijn idee zijn wij dat begonnen. En is dat, eigenlijk is natuurlijk James Corden dat begonnen met zijn autokaraoke. Maar op een gegeven moment zag ik het zoveel voorbij komen. En elke keer werd ik tegen mensen van, Dat ik dacht, ja, klopt, ja. Heel erg tof, heel erg mooi dat mensen het overnemen, maar heel erg jammer dat mensen gaan overnemen. Dus de mix van, ik zag te veel mensen in de auto zitten en duurzaamheid, had ik zoiets van, oké, dit is iets wat ik volgens mij gewoon los moet laten. En dat, ondernemen, keuzes maken en meegaan met de markt en zien, oké, nu is het voor mij klaar. Laat andere mensen het maar doen. En dan ga ik weer kijken, oké, wat gaan we dan weer doen?
Maar krijg je nu nog dan vragen over mensen die dan steeds met je in de bolide willen zitten?
Ja, die vraag krijg ik wel eens. Maar dan ga ik of kijken van, hoe kunnen we het op een andere manier in gaan zetten? Maar ik deed vaak ook met ondernemers gewoon los, niet zozeer in uitvoering van een bedrijf, maar gewoon een ondernemer die mij op dat moment vroeg. Ja, en die gaan natuurlijk wel een beetje voor die setting. En dan is het...
Gaan ze in de trein zitten?
Ja, maar ja, hoe ga je dat doen qua geluid? Dat was nog wel moeilijk.
Het was een grapje. Nou, ik denk dat het wel mogelijk is, maar het is niet eenvoudig.
Ja, als de NS zoiets heeft van jongens, we gaan mensen interviewen in de trein. En ik mag een stiltecoupé, ja, een stiltecoupé of weet ik het, dan doe ik dat met alle liefde.
Dus NS.
Ja hoor, Sintus. Arriva.
Exact. De video die is natuurlijk ook, wat je al zegt, hè, wat ik eigenlijk zei, is je al huid op je lijf geschreven. Hè, dus de uitbundigheid, die lees je natuurlijk niet in teksten. Mm-hmm. Die hoor je nu in het gesprek mm-hmm. en die zie je op video. Dus dat is natuurlijk wel jouw medium.
Ja.
Maar het is niet het medium van elk bedrijf.
Mm-hmm.
Het video is kostbaar, ja. Duurt langer, is ja. Lastiger. Hoe ga je ermee om?
Ja, nou ja, ik zou graag meer in de Achterhoek willen doen. Ik vind dat wij in de Achterhoek geweldige bedrijven hebben. Echt hele mooie en het hoeft niet eens de hele grote te zijn, maar ook de kleinere. Ergens zou ik heel graag in de Achterhoek daar meer reuring aan willen geven. Maar het blijft gewoon in de Achterhoek wel een dingetje van doe maar normaal. En moet ik dan voor een camera? Dus dat blijft wel een beetje ja, een ding. Dus het is moeilijker voor mij om in de Achterhoek... dat echt heel erg door te zetten. Ook omdat ik meer aanvragen krijg vanuit het Westen. En zelfs vanuit Duitsland. Ja, dan krijgt dat de voorrang. En dan prima, willen jullie wel, dan doe ik dat. Dus het is in de Achterhoek op dit moment voor mij nog wat moeilijker. En misschien dat een heleboel mensen nu denken... ja, maar ik wil wel. Of ik heb daar geen probleem mee. Je bent bij mij nog niet geweest. Weet je, laat me weten, absoluut. Want ik kom met alle liefde langs. Maar
wat kun je eraan doen? Om het wel in de Achterhoek meer erin te krijgen?
Ja, ik denk dat ik sowieso als het eerste schaap over de dam is. Hè? Dus dat misschien bedrijven dan ook gaan zien van... oh ja, als die dat doet, dan kunnen wij dat misschien ook wel. En wat ik nu ook wel probeer, is ook met mijn LinkedIn-liefdes... om ook gewoon meer Achterhoekse ondernemers... En ja, LinkedIn-liefde is een post die ik elke week doe op LinkedIn, elke donderdag... waarin ik ondernemers ja, toejuich gewoon echt... Ga vertellen hoe fantastisch ik ze vind in een minuut. Want ja, veel langer kijken mensen tegenwoordig niet echt. Dus en dat wil ik ook echt heel veel doen met Achterhoekse ondernemers.
Ja, even terug op dat ene puntje net zeggen. Veel mensen kijken niet langer dan dat.
Mm-hmm.
Betekent dat jij alle video's die je van een klant maakt, kort maakt?
Nee, want als het voor een video is voor een klant, dan wordt er echt heel specifiek gekeken naar doelgroep of en die blijven over het algemeen lang hangen. Als je een video zet op LinkedIn, de aandachtspannen is zo kort van mensen. Dus je moet ze wel zien te laten kijken. En dat is vaak natuurlijk doordat je een ondernemer noemt, die gaat het delen. En mensen vinden die ondernemer tof, dus kijken ze. Maar als je iemand hebt die jou zo voorbij ziet komen in de timeline... en die ziet dat jij een video van 5 minuten hebt opgenomen... ja, doeg. Weet je, dat ga ik niet doen. Een minuut is te doen.
Welke vloggers volg jij?
Welke vloggers ik
volg? YouTubers, vloggers, hoe je het noemt dat?
Nederlands eigenlijk heel erg weinig.
Internationaal?
Internationaal. Nou ja, echte vloggers. Ja, ik ben nu zelf sinds een tijdje helemaal vegan. Dus ik kijk meer dat soort content... Dus heb je bijvoorbeeld een Cheap Lazy Vegan of een Edgy Veg. Of, maar die zijn niet eens echt heel erg vloggers. Veggie Kids, mensen die echt op vakantie gaan en overal vegan gaan eten. Dat soort dingen. Die eetvideo's, ik hou er zo van.
Hoe lang duren die video's?
Die duren lang. Maar dat is inderdaad omdat ik daarvoor kies om die mensen op die manier te volgen.
Exact.
Ja, en op LinkedIn, die minuut. Niet iedereen die die video ziet, die volgt mij.
Nee, dat is waar. Maar ik denk dat... Ik kan me goed voorstellen dat, dat jij een heel goede kijkerschade kunt opbouwen door meer langere video's te maken.
Ja?
Ja.
Ja, nee, ja. Ja, 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 wellicht. Ja, ja. Maar goed, waarover zou ik dan video's moeten maken?
Ja, dat is een ja.
Dat is inderdaad het moeilijke ervan.
Nee, het is niet. Het, volgens mij is het niet moeilijk. Ik volg redelijk wat van die YouTubers, vloggers, hoe je het noemt dat. Als ik Gacy Neistat, hè, dus
is een dagelijkse vlog. Dat is wel next level, ja.
Dat is toch. Maar ik volg ook de wekelijkse video van Life Uncontained bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een wekelijkse video. Die mensen, dat is een stel, een vrij jong stel. Ze hebben overigens net een kleine gekregen. En zij hebben twee containers, zeecontainers naast elkaar, op een vrij groot terrein. Mm-hmm. En die bouwen ze om tot een huis. Dat duurt nu al 1,5 jaar, volgens mij. Ja, en elke week heb je een nieuw video waarin je weer een stapje ziet hoe het verder gaat. Ja, het is gewoon echt, het is belachelijk om naar te kijken, maar het is super gaaf om naar te kijken. Het je komt zo in hun leven, in het proces wat zij doen, de lol die ze hebben. Even kijken, Life of, ik ben haar naam kwijt. Die volg ik sinds kort. Het is een dame die werkt in het ziekenhuis, in de operatiekamers. En dat is Life of Raw. R-A-H-E, het is volgens mij. Het is gewoon gaaf om iemand mee te maken. Om in zijn leven, of in haar leven te stappen. En zeker als het een beetje leuk werk is. Mm-hmm. Nou ja, als ik naar jouw video's kijk in je stories op Instagram, dan denk ik, je hebt genoeg stof om te delen.
Ja, dat doe ik inderdaad dan op Instagram.
Ja, het nadeel daarvan is natuurlijk dat het kortstondig is.
Ja.
En dat is hetzelfde met de tijdlijn op LinkedIn. Je idee overigens LinkedIn liefde, die vind ik super gaaf, hè? Laat dat voorop stellen. Want ik maak ook een wekelijkse video, ook een minuut, ook op LinkedIn. Omdat ik, daar zit mijn klant. En de tijdlijn is heel erg kort. Mm-hmm. Maar ik hou eigenlijk van lange video's. Want dan, ja, je maakt veel meer mee met een persoon.
Mm-hmm.
En dus je wordt veel meer betrokken. En als je een video van een minuut 3 weken mist, dan is het niet erg. Maar als je 3 stappen uit zijn leven mist, dan denk je, oh shit, ik moet even terugkijken.
Ja.
Dus ik denk dat het heel veel doet. Voor jou. Welk bedrijf in de Achterhoek zou jij graag in beeld brengen?
Oh jeetje, wat een goede vraag. Welk bedrijf zou ik graag... Nou ja, we hebben natuurlijk de hele grote jongens, bijvoorbeeld een Kramp. Die staan natuurlijk al wel aardig. Maar ondanks dat heb ik wel zoiets, zou ik wel echt heel fantastisch vinden om daar eens een keertje naartoe te gaan. Maar ik heb ook een keer een gesprek gehad. Oh mijn god, wat erg wat dit. Ik zit er ook in Doetinchem. Die zijn helemaal bezig met het water. Oh, wat erg. Ik zit er maar te denken, hoe heet ze ook weer? Ik weet niet meer. Maar die zijn ook helemaal op de duurzame weg. En aangezien dat mij zo aanspreekt, wil ik daar heel graag mee aan de gang. Gewoon de duurzame ondernemers, die er echt helemaal mee bezig zijn. Om en of dat nou qua eten is of qua minder waterverbruik, noem het dan maar op. Ik zie ook hotels die er mee bezig zijn om minder eten weg te gooien. Dat soort dingen, mensen die daarover nadenken, fantastisch. Weet je, en mensen die bloggen er vaak over. En dan denk ik altijd, maak er een video over. Dus dan is het wel aan mij inderdaad om daar actie op te ondernemen en een berichtje te sturen van, oehoe, denk daar eens even over na. En...
Ja, maar dat was mijn vraag. Wat doe je eraan om die mensen voor de camera te krijgen?
Ja, ja, dat. Als ik zulke dingen... LinkedIn is echt mijn hartje. Want daar zie ik zoveel dingen voorbij komen. En blogs en foto's. En dat ik denk, jongens, hier moeten we iets doen met video. En dus dat is ook...
Wat doe je dan?
De achteraan gaan. Ja. En inderdaad even onderzoek doen. Kijken op de site van, oké, wat doen jullie nou precies? En op basis daarvan het benaderen van het bedrijf. Om te kijken van, nou ja, goed, wat kunnen wij samen eventueel doen? Maar ja, dan, ja, video is gewoon, en het is inderdaad een kostbaar iets, maar goed, het kan ook gewoon heel erg veel opbrengen. En dat is wel heel mooi. Het mooiste is natuurlijk als je trajecten kan gaan inzetten. Niet 1 video, nee, maar ik wil je volgen. een langere periode. En hoe gaat het dan? En doen we dat wekelijks, doen we dat maandelijks. En dus ja, dat soort dingen is zo leuk om te kunnen doen. Zo mooi om dat te kunnen volgen. En duurzaamheid is gewoon zo iets belangrijks tegenwoordig.
Helemaal eens. Het staat ook in mijn agenda. Het staat ook op mijn lijst van bedrijven waar ik mee werk. Dat is een onderdeel. Dus hoe ga je om met de wereld? Zeg maar. Ja. Wat is je impact van wat je doet op de wereld? En dat is een belangrijk punt voor mij, om bedrijven daarop te selecteren. Mm-hmm. Of in ieder geval in de selectie met een klant naar te kijken. Is dan volgens jou dan het feit dat dus de Achterhoekers maar een beetje normaal willen doen de belangrijkste reden dat ze niet zoveel kiezen voor video?
Of dat de belangrijkste reden is, de reden die ik nu terugkrijg, of wat ik merk, nu wel. Maar ja, weet je, het zijn ook, als het kleinere bedrijven zijn, is het natuurlijk ook, ja, budgettechnisch. Kan ik daarmee uit, ja of nee? En het is natuurlijk heel moeilijk om mensen te zeggen, ja, maar oké, wat krijg ik daar dan voor terug? En ja, dan kun je views laten zien, en als je op je site iets van de reclame hebt staan, en mensen klikken daarna door. Maar ja, dat zijn dingen die kun je van tevoren niet zeggen van dit krijg je ervoor terug 100%. Nee, want het is ook hoe gaan zij de marketing technisch weer mee om. Dus je kunt een video maken, maar als jij marketing technisch gezien niet goed inzet, ja, dan krijg je er niet genoeg voor terug. Dus dat is ook.
Maar daar help je ze niet bij.
Dat ligt eraan, als die vraag daar is, dan kan ik ze daarbij helpen. Maar over het algemeen zit er al een heel marketingteam die dat dan eventueel of die dat dan de wereld in gaan duwen. Dat en natuurlijk. Dan, ja, en als ik het mag delen, dan deel ik dat met alle liefde op mijn kanalen. Want tuurlijk, als het mag, dan laat ik met alle liefde zien wat ik creëer. Maar dat is nog niet met alle bedrijven het geval. Nou ja, dat is prima. Helemaal als je natuurlijk personeel in de auto hebt zitten, dan snap ik best wel dat jij niet wil dat overal de wereld in wordt gestuurd. En dat je dat op het internet houdt.
Als je
met personeel, bijvoorbeeld die van Alkmaar en van Weert, als je die in de auto zet en het gaat echt over hele zakelijke dingen wat je misschien niet naar buiten wil brengen.
Die snap ik dat niet zo heel goed. Veel bedrijven klagen over krapte op de arbeidsmarkt, weet je wel? Die zoeken mensen en goede mensen met technische kennis, met inhoud, expertise. En die krijgen ze gewoon niet. Mm-hmm. De video is toch het geschikte middel om dit daarvoor te gebruiken.
Eens. Maar in dit geval ging het puur om voor het bedrijf zelf. Hè? Van oké, ik heb met deze klant te maken, met dit te maken.
En?
Ja, nou ja, weet je, dat is niet aan mij. Hè? Ja, ja. Als ik die opdracht krijg en zij willen dat op die manier inzetten, vind ik dat helemaal prima. Als zij het niet naar buiten willen, ja, wie ben ik om te zeggen, ja, maar jullie moeten dat toch echt gaan posten? Nou,
ik denk dan, dit is zonde.
Ja, is het ook. Is het ook. Maar ja, ik kan mensen niet dwingen. Dus ja. Ik wil mensen ook daarin niet dwingen.
Ja, ja, okay, dat is wat anders, denk ik. Oké, okay, even, je bent lid geworden van, geweest, laat ik zo zeggen, van de founders van Carbon Network.
Ja.
Dat heeft met je duurzaamheid te maken, ging vanuit?
Nee.
Oké, okay, dat dacht ik. Okay, nee. Leg even uit, wat is dat?
Nee, dat is gewoon een netwerk van allerlei ondernemers. En daar werd ik toen een keertje voor benaderd of ik daar interesse in had. En daar ben ik toen eens een keertje gaan kijken. En dan ben ik uitgenodigd voor een lunch. Was destijds helemaal enthousiast en helemaal fantastisch. Maar dat was in de periode van sokkenhosters. En toen was ik heel vaak een week hier, een week daar, een week zo, een week zo. Dus als zij meetings en dat soort dingen hadden, ja, dan kon ik daar gewoon niet bij zijn. En heel veel van de meetings, als ik dan weer eens, want 9 van de 10 keer zat ik in Amsterdam en zij zaten in Amsterdam, dan was ik in de Achterhoek en dan was er een meeting en dan moest je weer naar Amsterdam. Dus het was, weet je wel, het was gewoon op een gegeven moment een gedoetje. Je betaalt een behoorlijke smak geld voor. En toen dacht ik, ja, haal ik dat eruit? En dat was toen niet zo.
Waar zat dat Carbon dan op?
Carbon, dat was, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe zat Carbon? Weet ik niet.
Want ik dacht echt, dat is iets met milieu.
Nee, nee, iets heel anders.
Nou, grappig. Die LinkedIn-liefde, hè?
Ja.
Tot nu toe heb je allemaal bedrijven, restaurants, ondernemers genomen waarmee je zelf ervaring hebt met ja, producten. Hoe lang kan je mee doorgaan?
Tot nu toe nog wel even. Okay. Tot nu toe nog wel even. Ja, maar er zitten ook zo dadelijk. Ik heb ook verschillende bedrijven die ik bijvoorbeeld niet persoonlijk ken, maar inderdaad wel dat ik hun producten echt heel erg tof vind. Dus dat is ook iets wat ik daarin kan gaan doorzetten. Want ja, tot nu toe zijn het inderdaad mensen waar ik dol op ben. En die ik heb leren kennen of door bij ze in de auto te stappen en ze te interviewen. Of door gewoon dat ze om me heen zijn. Dus ik vind het heel erg tof. En ik kreeg laatst zelfs de vraag van, wil je dat voor mij doen? En dan betaal ik je ervoor. Maar ja, die persoon kende ik niet. Het bedrijf kende ik niet. Denk ik, ja, nee, niet in deze setting. Ik wil met alle liefde een video opnemen over wat jij doet. Maar ik kan niet mijn enthousiasme zo laten zien voor iemand die ik helemaal niet ken.
Ja, precies. Dat lijkt me dus ook heel moeilijk.
Ja. Ja, ja. Ja, nee, maar dan gaan we een kop koffie drinken, zei hij. Ja, maar zo werkt het gewoon niet. Want ja, misschien hebben wij helemaal geen klik. Of misschien is het geen, ja, wat jij doet niet iets wat mij aanspreekt. Denk ik, ja, ik kan niet voor geld iemand aanstaan lopen prijzen op die manier, terwijl ik daar ook helemaal niks mee heb. Dus ik denk, nee, dat klopt niet. Dat is niet de insteek van de LinkedIn-liefde. Dat is gewoon puur iets wat ik doe uit liefde voor een bedrijf of voor een persoon. Ja. Maar ik vind het wel heel tof dat er mensen voor wilden betalen, stiekem.
Goed, je hebt natuurlijk heel veel tv-programma's die niets anders doen dan andermans producten en dingetje promoten. De programma's omgebouwd rondom promotie.
Ja.
Maar ja, het lijkt mij dus wel lastig om producten te promoten. Alhoewel, als je kijkt naar programma's als die gadget-programma's bijvoorbeeld.
Ja, oh, lijkt me superleuk.
Ja.
Knal mij op zo'n PR-lijst. Ja, absoluut. Nee, dat lijkt me heerlijk om zulke dingen allemaal te kunnen testen. En helemaal, nu ik dus bezig ben met het hele vegan gebeuren, plantaardig eten, et cetera, en duurzame kleding, noem het dan maar op. Het lijkt me fantastisch als je inderdaad op zo'n PR-lijst komt te staan en dat gewoon alles naar je toe wordt gestuurd. En dat je op basis daarvan kan kijken, nou ja, dit vind ik echt heel erg tof. En eventueel vanuit daar ook weer samenwerkingen kan aangaan natuurlijk. Dus dat, ja hoor. Ja, lijkt me echt heel erg leuk. En dat is ook met Instagram. Naturellen ben ik daar nu begonnen. Want ik wilde naturel, maar ja, je had iemand al. Dat kon niet. En, maar als ik inderdaad ook zie wat sommige mensen allemaal toegestuurd krijgen via PR, dat ik echt denk, jeetje mina, wat een gekheid. Wat fantastisch voor iedereen, want ik gun het iedereen enorm. Maar ja, dat lijkt me wel heel tof als je op zo'n PR-lijst komt te staan.
Want waarom begin je dan naturellen?
Ja, omdat ik, weet je, het nadeel is als je het woordje vegan heeft tegenwoordig gewoon al zo'n negatieve lading voor sommige mensen. En ik zocht op een gegeven moment echt gewoon een groep gelijkgestemden. Mensen waarmee je het op een mooie manier erover kan hebben. Mensen die je begrijpen, mensen die je willen begrijpen. Want dat is soms ook nog wel eens een dingetje. Dus daarom ben ik dat account gestart. Van oké, mensen die het leuk vinden om mij daar te volgen. Ik ben echt niet zo'n vegan die zegt, en jij eet vlees, het is belachelijk. Maar ik wil wel mensen laten inzien waar ze mee bezig zijn. Dus als ik op die manier mensen daarin kan meenemen, vind ik dat echt heel erg mooi. Zoals ja.
Maar waarom dan twee accounts?
Ja, om wat ik zeg, daar kan ik...
Kun je toch op je eigen account ook doen?
Zou doen, en het zou kunnen en dat doe ik ook wel, maar in mindere mate dan op dat account. Dat
betekent dubbel werk.
Ja, maar dat maakt me niet uit. Nee, want ik merk gewoon dat ik op naturel een heel ander soort volgers heb dan op mijn persoonlijke account. Want een heleboel mensen die mij daar volgen, die hebben geen zin om mij op naturellen te volgen. Want die hebben ze zoiets, ik vind het wel goed. Want daar heb ik het ook over de was doen met wasnoten of een menstruatiecup, ik zeg maar wat. Ja, gewoon dingen bewust leven en denk meer na over wat je doet. Dus dat is net even wat... Sorry als je mijn hond wat snurken had op de grond. Maar dat is soms ook net wel wat... Ja, waar mensen meer over na moeten denken of zo. En misschien ook doordat ik vegan dingen deel, dat mensen die confrontatie niet leuk vinden. Dat je inderdaad gewoon meewerkt aan dierenleed op het moment dat jij vlees eet of kaas eet of eieren koopt. Het zijn een heleboel dingen waar mensen niet over nadenken of niet over na willen denken. Maar ik hoop wel dat ik mensen erover na kan laten denken. Want dat zou ik echt heel erg mooi vinden. Er zijn meerdere mensen die hebben aangegeven van ja, door wat jij post, ben ik minder vlees gaan eten, ben ik geen vlees meer gaan eten, ben ik geen eieren meer gaan kopen of kaas of zo. En dat vind ik wel echt een hele mooie beweging als je dat kan bewerkstelligen op die manier.
En je ziet dat niet als een soort verloochening op je eigen account?
Nee, want mensen weten heel erg hoe ik in elkaar zit, ook daar. Want zo ben ik. Daar maak ik geen geheim van. Maar ik heb wel zoiets van, ik wil mensen daarin meenemen die daarin mee willen gaan. En ze niet, ja, dan niet. En ik post nu, merk ik, steeds meer op naturellen. En eigenlijk laat ik mijn eigen account steeds meer los, wil ik niet zeggen. Maar ja, Ik vind dat, ja,
dus dat
leuk.
Dat is wat ik bedoel. Dus dat risico loop je dan. Ja. Tweede kans onderhouden is gewoon dubbel werk. En op dat moment ontstaat je voorkeur voor één van beide.
Ja.
Zoals je nou aangeeft. En dan valt de ander, zeg maar, langzaam weg. Wat op zichzelf een manier is om een keuze te maken. Hè? Dus mm-hmm. Dat heb je zelf al gemerkt. Hè? Dus op een bepaald moment heb je nog de sock hostess. En dan ben je zo druk met business bubbles. En dan valt het andere langzaam weg.
Ja. Maar ja, dat zijn gewoon dingen die ik doe omdat ik het leuk vind. Weet je, daar verdien ik niks mee.
Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk, ik hou er dan van om altijd gewoon... Ik ben erg van het kiezen. Omdat het zorgt, als je focus hebt, dat je dus alle tijd daaraan kunt besteden. En dat je ook geen dubbele tijd kwijt bent. Ik ben erg van het niet te veel doen, zeg maar.
Oké, okay, ja, dat kan.
En ja, ik denk bij mezelf met die video's... Het zou toch eigenlijk niet zo ingewikkeld moeten zijn om bedrijf te vinden in deze regio die veel meer met video gaan doen. En die bewuste keuze maken om daar een langer traject van te maken. Mm-hmm. En ik kan me goed voorstellen, om even terug te komen op die lange video's die jij zelf maakt, dat het voor mensen makkelijker wordt om dat beeld te vormen en ook jou en jij nog zichtbaarder wordt. Want het is, wat ik al zeg, Instagram is natuurlijk... Twee dingen, Instagram. Het is natuurlijk, stories is kortstondig. Het is verdwijnen, dus als ik pech heb... Want ik heb Instagram, maar de stories volg ik zo min mogelijk. Want dat betekent dat ik heel de tijd in Instagram terug moet. Dat is niet wat ik wil.
Ja,